Toen ik de preek aan het voorbereiden was, en het is wel grappig hoe dat altijd gaat. Eerst dan denk ik, heer, waar moet ik het over hebben? Dan heb ik helemaal niks, ben ik blanco. En dan ga ik wat lezen in de Bijbel en dan begint God te spreken. En dan ga ik aantekeningen maken en dan word ik enthousiast en denk, oh wauw, dit is ook gaaf, dit wil ik ook vertellen. Oh, dit is ook heel gaaf. En dan bedoel, dan heb ik zo'n waslijst, dan denk ik, heer, dat wil niet in een half uur. Wat moet ik niet zeggen? En zo had ik een verhaaltje gelezen en eerst dacht ik van, dat ga ik vertellen. En later dacht ik, nou, dat ga ik niet doen, dat ga ik niet vertellen. En dat past er misschien ook wel niet helemaal bij. En zo net in de zangdienst dacht ik van, nou, ik ga hem toch voorlezen. Ik had hem in mijn Bijbel, dus ik heb hem gelukkig bij me. En dat, ik heb geprobeerd het eerste hoofdstuk samen te vatten van een boek. En dat boek heet Het Bezoek van Adrian Pless. Ik weet niet of mensen dat verhaal kennen. En het gaat ook over een ontmoeting met Jezus, alleen dan in levende lijven. En het gaat over een kerk waar Jezus komt. Niet hè, zoals de Heilige Geest bij ons is, maar echt in vlees en bloed is hij, komt hij naar die kerk. Nou, ik zal het verhaal voorlezen. Het zat wel goed met onze kerk. We spraken met ontzag en gepaste dankbaarheid over onze grondlegger. Alles liep op rolletjes, zoals het hoort in een fatsoenlijke kerk. Het nieuws dat hij van plan was ons te bezoeken, kwam nogal onverwacht en nogal schokkend. Mensen die meestal redelijk opgewekt overkwamen, keken plotseling nogal bezorgd. Omgekeerd waren gemeenteleden met problemen stukken vrolijker. We reageerden elk op onze eigen manier, maar wat we allemaal gemeen hadden, was het gevoel dat het spel uit was. Je kon je niet langer anders voordoen dan je was. Hij zou je immers doorhebben. Ik keek wel uit naar zijn bezoek. Tenminste, zolang er niks gek zou gebeuren. Ik was een organisator, een doener. Aan mij de edele taak het bezoek van onze grondlegger te organiseren. Ervoor te zorgen dat het hele evenement gladjes verliep. Het duurde niet lang of ik had een gedetailleerd programma gemaakt voor de grote dag. Mijn grootste probleem was dat ik van tevoren geen contact met hem kon opnemen om wat praktische zaken te regelen. Het enige wat ik wist was dat hij zondags in de avonddienst zou komen. Ik ging ervan uit dat hij wel de laatste zou zijn die als een olifant door onze keurig ingerichte porseleinkast heen zou banjeren. Ik was gewend de touwtjes stevig in handen te houden. Maar het was niet bij me opgekomen dat iemand die de creativiteit in eigen persoon was, wel eens zijn eigen touwtjes mee kon nemen. De grote dag brak eindelijk aan en daar was hij dan. Ik weet dat het rot klinkt, maar in het begin leek het erop dat het een vreselijke teleurstelling zou worden, een anticlimax. Hij was zo anders dan we hadden verwacht. Zijn aankomst was ook een beetje raar. Ik had het georganiseerd als iets groots. Misschien zat ik daarmee verkeerd, maar ik hoopte op zoiets als een statige entree. Alles stond klaar, iedereen op zijn plaats. Toen beseften we plotseling dat degene op wie we stonden te wachten er al was. Hij zat rustig op de achterste rij. Eerlijk gezegd zou ik hem niet herkend hebben, maar iemand anders zag hem wel en vroeg of hij naar voren wilde komen. Ik dacht net, mooi zo. Dan kunnen we nu beginnen. Maar ik was nog niet bij hem, of hij draaide zich om naar de gemeente en vroeg, geloof het of niet, heeft iemand een boterham? Ik wist niet meer hoe ik het had. Ik stond met een programmaboekje in de hand, maar op het moment dat ik het hem wilde geven, draaide hij zich om en keek me aan. Hoe raar het ook klinkt, ik kon wel janken en hem tegelijk een klap verkopen. Ik voelde me zo stom, ik schaamde me dood. Maar waarvoor eigenlijk? Hoe dan ook, hij keerde zich om naar de gemeente en keek rond alsof hij op zoek was naar een bekende. Iemand zwaaide naar hem en toen liep het allemaal uit de hand. Hij rende door het gangpad, sloeg zijn armen om een vrouw op de vierde rij die zat te huilen. Het was een hele onwerkelijke situatie. Overal zaten nog mensen in de stoelen met hun gezicht naar het podium. Ze waren totaal met de zaak verlegen en ze wisten niet wat ze moesten doen. Terwijl verderop een groepje mensen lachten en huilden en een enorm kabaal maakten. Opeens hield het lawaai op. Achterin zat een jonge man, lijkbleek, met zijn handen om zijn knieën geklemd. 5 woorden waren genoeg om hem helemaal los te laten barsten. Maak je maar geen zorgen. Dat was alles wat hij zei. De jongen vloog door de kerk en kwam op zijn knieën tot stilstand. En toen begon het allemaal opnieuw, het lawaai dus. En vervolgens liepen ze zomaar naar buiten. Zomaar, ineens, naar buiten. Sorry, maar ik dacht dat we hier met z'n allen een kerkdienst zouden houden. Prima, zei hij en lachte. Kom maar met ons mee. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar we hebben onze diensten altijd hier in de kerk. Ga je niet liever met mij mee? Vroeg hij. Nou, dat wilde ik wel, maar ik wist niet wat hij van plan was. Ik had verwacht dat hij gewoon met ons mee zou doen. Maar hij leek zo onberekenbaar. Ik stond een half uur bij de kerkdeur. Zo rond 7:30 kwam hij uit een café naar buiten. En hij had nog meer mensen bij zich dan toen hij wegging. Ze zwermden over de straat naar de kerk en hij zei, mogen we nu weer binnenkomen? Ze kwamen dus binnen en gingen zitten. Nou ja, zitten. Ze hingen over de rugleuning, gingen in kleermakers zitten, op de grond zitten. Toen begon hij te praten. En weet je wat ik nou niet snap? Hij had mijn kerkdienst verpest. Alles was fout gegaan. Ik voelde me enorm verschut staan. Maar ik wilde niets liever dan op de grond gaan zitten luisteren. En ik had het gevoel dat hij dat ook wilde. Maar ik deed het niet. Ik ging naar huis. Ik heb jaren niet gehuild, maar die avond heb ik echt zitten janken. En ik wist opeens wat ik moest doen. Toen ik terugkwam, zat hij daar. Hij glimlachte hartelijk. Nou, dat heeft lang geduurd, zei hij. Ik heb op je zitten wachten. Wat een mooie ontmoeting, hè? Stel je voor dat Jezus nu zo de deur hier achter gaat de deur openen. Jezus komt hier binnen wandelen. Wat zou er dan gebeuren? Hoe zou je reageren? En weet je wat nog het allermooiste is? Hij is hier. En hij wil jou ontmoeten. Hij wil mij ontmoeten. En dan kan het zijn dat hij de hele programma op de kop gooit. Nou ja, so be it. Dat betekent niet dat een programma of tradities verkeerd zijn. Want als je dat gelooft en je wilt elke week het anders doen, dan wordt dat je nieuwe traditie. Dat het altijd maar anders moet. Dus gewoontes hoeven echt niet verkeerd te zijn. Dat is niet mijn punt wat ik wil vertellen met dit verhaal. Wat ik met dit verhaal wil vertellen is dat Jezus hier is en hij wil jou ontmoeten. En als je hem ontmoet, gebeuren er geweldige dingen. Gebeuren er geweldige dingen. En ik wil met jullie kijken naar het verhaal van Lazarus en van Martha en Maria. En ze hebben alle drie hebben ze een ontmoeting met Jezus en er gebeuren geweldige dingen. Misschien kennen jullie het verhaal. Toen ik hier aan dacht, moest ik meteen denken aan het liedje van Martha, Martha, leg je bezem neer. Van Ellie Rickert, jullie kennen het vast wel. Maar toen ik eigenlijk over nadacht, was ik van, nou, waarschijnlijk had ze helemaal geen bezem in de hand. Want op dat moment was er een maaltijd. En in die tijd lag men aan op de grond te eten. Dus het lijkt me niet erg fris als je dan gaat vegen. Dus het is veel waarschijnlijker dat ze eten in de handen had. Of dat ze aan het afwassen was. Maar goed, het is wel een heel leuk liedje. Het is ook goed om door liedjes Bijbelverhalen te onthouden. Het verhaal staat in Johannes 11 en 12. En dat staat ook in Lucas. Nou, aangezien het een vrij lang verhaal is, ga ik niet het hele verhaal met jullie lezen. Maar ik ga het gewoon proberen te vertellen. Maar dat kun je misschien thuis nog eens nalezen. Martha en Maria en Lazarus zijn familie van elkaar. Ze zijn zussen en broer. Dat is op zich ook wel heel bijzonder. Weet u dat ik was mij nog nooit zo tot me doorgedrongen dat ze familie van elkaar waren. Daar had ik nog nooit zo over nagedacht. En op een dag wordt Lazarus ziek. En hij wordt zo ziek dat Martha en Maria zich zorgen maken en denken dat hij gaat sterven. En ze kennen Jezus. Jezus zegt ook dat hij ze lief heeft. Hij noemt ook Lazarus zijn vriend. Dus ze kennen Jezus. Dus Martha en Maria, nou ja, wat zou jij doen als iemand ziek is? Dan wil je die naar Jezus brengen. En Martha en Maria willen dat ook. Ze willen dat Jezus komt. Dus ze sturen iemand naar Jezus om tegen Jezus te zeggen, Jezus, uw vriend is ziek, u moet komen. En diegene die komt bij Jezus. En Jezus die zegt, ik wacht nog even. Soms dan snappen we dat niet. Dat is weer een hele andere preek over waarom het lijden, hè, waarom dingen zo gaan. Daar ga ik niet op uitweiden. Maar Jezus die wacht en hij gaat niet mee. Dat moet verschrikkelijk moeilijk geweest zijn voor Martha en Maria om dat te begrijpen. Ja, maar Jezus, u houdt toch van ons? Waarom komt u dan niet? En diegene die ze hadden weggestuurd, die komt weer terug en die vertelt het nieuws. En dan vind ik zo leuk die verschillende reacties tussen Martha en Maria. Martha die bedenkt zich niet en die gaat meteen op hem af. En dat vind ik geweldig. Ik herken me daar ook wel wat in. Gewoon meteen actie willen ondernemen. Ik vind daar ook wel een beetje zo'n vrouwelijke vorm van Petrus. Petrus is ook wel zo. Lekker ongeduldig. Eerst zeggen en dan nadenken over wat je zegt. En Martha die gaat naar hem toe. Jezus is halverwege als hij Martha ontmoet. En Martha die gaat naar Jezus toe en zegt: Heer, als u er was geweest, was dit niet gebeurd. Maar ik geloof nog steeds dat God doet wat u van hem vraagt. En dan vindt er een geweldige ontmoeting plaats. Een hele mooie geloofsbelijdenis komt eruit voort. Dat Jezus zegt van: ik ben de opstanding en het leven. Wie leeft en in mij gelooft zal eeuwig leven hebben. Geloof je dat? Ja, zegt Martha. Ik geloof dat u de Messias bent. Degene die, waar we al jaren op wachten. Geweldige geloofsbelijdenis. Wat een ontmoeting. En Martha die gaat weer terug naar Maria. Maria, de meester roep je. De meester wil je graag ontmoeten. En Maria gaat ook. En wat ik zo leuk vind, is dat Jezus blijft op dat punt waar hij Martha heeft ontmoet. Hij is niet verder gegaan, dichter naar Maria toe, maar hij wacht daar op haar. Ik vind dat zo leuk en ik merk dat soms ook wel eens in mijn eigen leven, dat soms zet God een stap naar jou toe en dan blijft hij daar wachten dat jij weer een stap naar hem toe doet. En als je dat hebt gedaan, doet God weer een stap naar jou toe. Net zo'n schaakspelletje. En Jezus blijft daar gewoon heel geduldig op Maria wachten. En Maria komt en in eerste instantie lijkt die ontmoeting heel veel op die van Martha. Want zij zegt ook: Heer, als u er geweest was, was dit niet gebeurd. Maar zij valt op haar knieën neer en ze huilt. En ze huilt. Het is afgelopen. Het is voorbij. En er is een hele groep van die rouwklagers is achter haar meegekomen, want die dachten dat ze naar het graf ging. Maar ze ging naar Jezus. En dan ergert Jezus zich aan hun. Dat vond ik zo apart om te lezen. Jezus ergert zich aan hun. Maar hij is ook vol bewogenheid over hun. Hij is vol bewogenheid. En hij neemt hen mee naar het graf van Lazarus. En daar zegt Jezus: haal de steen ervoor weg. En dan is het net alsof de rollen omgekeerd zijn tussen Martha en Maria. Martha die haar hele mooie geloofsbelijdenis had, zegt opeens: ja Heer, maar Heer, dat stinkt. Hij is al 4 dagen overleden, het is warm, hij ligt in een grot. Als u de steen weg gaat halen, het stinkt. Haar mooie geloofsbelijdenis was nu een belijdenis van ongeloof. Ze begreep nog niet werkelijk wie Jezus was. En dan wordt de steen wordt weggerold en Jezus zegt tegen Lazarus: kom tevoorschijn. En dan komt Lazarus nog in de doeken waarmee ze lijken inwikkelden. In die doeken komt hij naar buiten en dan zegt Jezus: doe die doeken van hem af. Ze zaten nog om zijn gezicht. En hij zegt: doe die doeken van hem af, maak hem vrij. Nou, dat alleen al kun je een hele preek over vertellen. Wat een ontmoeting heeft Lazarus met Jezus. Geweldig. Lazarus betekent hulp tot God. En soms denk ik wel eens: we zijn gered, we zijn uit het graf. We zijn met hem gestorven, we weten dat we een christen zijn en we leven met hem. Maar soms kunnen we nog die doeken om ons heen hebben, als nog de gevolgen van de dood nog met ons meedragen. En ze zitten om ons gezicht, ze beperken ons zicht, ze beperken het ons om werkelijk te wandelen in onze bestemming. Om werkelijk een hulp te zijn voor hem. En Jezus zegt: doe die doeken van hem af. En daarna komen vele mensen tot Lazarus, tot bekering. Wist u dat? Er komen zoveel mensen tot bekering door dit verhaal alleen al, dat de hoge priesters een plan beramen om Lazarus te doden. Maar de dood heeft dan geen macht meer over hem. Maria zegt niks op dat moment. We lezen niet, tenminste dat lezen we niet, dat ze iets zegt. Maar daarna vind ik het ook zo apart dat er staat dat er velen door Maria tot geloof kwamen. En Martha wordt er helemaal niet genoemd. Dat vind ik zo apart. Dan denk ik, Heer, wat is daar gebeurd? En ik weet niet alles. Maar bij Maria is in elk geval iets gebeurd. Ze heeft iets gepakt. En er komen vele mensen door haar tot geloof. En dan een tijdje later, dan besluiten ze om een feestmaal te gaan houden. Ter ere van Lazarus. Nou, geweldig. Feestjes zijn altijd leuk. Dus ze hebben gaan samen lekker met elkaar eten. En dan staat er dat Martha bediende hen. Zei net al, misschien was ze met eten bezig. Misschien was ze aan het afwassen. En dan zegt Martha ineens tegen Jezus. Ziet u het dan niet? Ziet u het dan niet dat ik dit helemaal alleen moet doen? En Jezus zegt. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet afgepakt worden. Maar hij zegt, Martha, Martha. Vind ik zo leuk, hè? Twee keer die naam. Niet alleen Martha, maar Martha, Martha. Dat is net zo alsof je een vader tegen zijn kind praat. Met liefde. Martha, Martha. Je maakt je zo druk om zoveel dingen. Maar Maria heeft het beste deel gekozen. Nou, wat dan dat beste deel is, daar gaan we straks naar kijken. Maar eerst wil ik kijken naar Martha. Ik kan me zo voorstellen dat ze helemaal in de war moet zijn geweest. Want volgens de Joodse traditie is gastvrijheid enorm belangrijk. En zij ontving Jezus in haar huis en ze wilde hem dienen. En ze dacht dat ze het vanuit de beste bedoelingen deed. En ze was vreselijk gefrustreerd of dat het niet zo ging zoals zij wou. Misschien wel een beetje vergelijkbaar als met dat verhaal wat ik net voorlas met die organisator. Het ging niet zoals hij het had bedacht. Martha, waar maak je je druk om? Je bent zo bezorgd. Je bent zo druk bezig. Maar wat drijft jou om zo druk bezig te zijn voor mij? Waarom ben je zo druk? Waarom ben je zo bezorgd? Ja, maar Heer, de Tora zegt toch dat we gastvrij moeten zijn. Is het dan fout wat ik doe? Ik snap er niks van. En ik heb dat soms ook wel eens. Dat ik denk van, wat moet ik nou wel en wat moet ik nou niet? En moet ik nou zus en moet ik nou zo? En het is wel leuk om even uit te leggen. Volgens de Joden, die hebben de Tora. Maar dat is de wet van God. Maar dat is niet alleen de schriftelijke Torah, ook de mondelinge Torah. Maar voor een Jood, die moet zich niet aan de Torah houden. Hij moet de Torah zijn. Het moet zo deel van je zijn, die Torah, dat bewijzen verspreken aan de manier waarop je je veten strikt, moeten mensen kunnen zien dat jij de Torah bent. Je houdt je er niet aan, je bent de Tora. Maar er is op Jezus na geen enkele Jood geweest die dat perfect kon doen. Behalve Jezus. Jezus is de Tora. Want hij was zonder zonde. Hij is perfect. En daarom kon hij ook de wet vervullen. En daarom is hij ook voor ons een beeld geworden van wat we wel en niet mogen doen. Ik weet niet of u dat ook meegemaakt heeft. Dat was voor ik weet niet hoeveel jaar terug. Er waren ook al van die armbandjes. Daar stond WWJD op. En dat kwam er overal. WWJD. What would Jesus do? En ik vond het altijd wel heel, heel radicaal. Ik vond het wel heel gaaf. Dat je nadenkt bij alles wat je doet. Wat zou Jezus doen? Je hebt een conflict met iemand. Wat zou Jezus doen? Je bent op je werk. Wat zou Jezus doen als hij hier was? Je bent in de kerk. Wat zou Jezus doen als hij hier was? En continu ben je aan het afstemmen op de Heilige Geest. Heer, wat wilt u doen? Wat zou Jezus gedaan hebben? Dat is je nieuwe richtlijn geworden. Dat betekent niet dat de wet afgeschaft is. We hebben het vaak over wet of genade. Het is wet en genade. Je zou er bijna een optelsom van kunnen maken. Dat wet en genade is zijn liefde. Hij is de wet. Hij is het licht der wereld. Hij is liefde. Hij is genade. Er is niemand zoals hij. En daarom is het zo geweldig om hem te ontmoeten. En ik heb dat verhaal van Martha en Maria vaak bekeken als van, nou, je moet eerst aan zijn voeten zitten. Dan pas mag je wat gaan doen. Maar terwijl ik hiermee bezig was, dacht ik van, volgens mij zit het hem niet zozeer in het of ze nou aan zijn voeten zat of dat ze nou aan het bedienen was. Het ging er volgens mij veel meer om haar motivatie. Maria was zo vol van Jezus. Haar hele blik, haar hele zichtveld was gericht op Jezus. Ze wou Jezus. En ten diepste denk ik dat als Martha ook zo vol was geweest van Jezus, dat ze dat niet zo gezegd zou hebben van, Heer, ziet u het dan niet dat ik alleen bezig ben? Dat is ook best wel, het is heel begrijpelijk hoor, en ik herken het ook, maar het is ook heel menselijk. En heel erg op jezelf gericht. Maria die was helemaal op hem gericht. Net als dat liedje wat we net zongen van, I can't hold my love back from you. Ik kan niet anders dan van u houden. En voor hetzelfde geld waren de rollen omgedraaid en was Maria degene die aan het dienen was. Maar dan geloof ik dat ze met dezelfde passie en dezelfde overtuiging dat gedaan had. Helemaal verliefd zijn op Jezus. Hij is haar nummer 1. Hij is haar nummer 1. Hij is de allerbelangrijkste. Alles in haar leven draait om hem. Hij staat centraal. En in Johannes lezen we dat zij kostbare olie met zich mee had. En daarmee zalfde ze zijn voeten. En ze droogde het af met haar haar. Wauw, wat een nederigheid. Wat een mooi beeld van haar bidding. Die olie was zo duur. Dat was ongeveer een jaarloon voor een dagloner. Ze verspilde het. Volgens Judas. Want ze had het beter aan de armen kunnen geven. Maar ze verspilde het aan Jezus. En denk, oh Heer. Soms ben ik net als Martha zo bezig met dingen. Ga ik naar de kerk of ben ik zelfs met dingen voor God bezig? En zelfs in mijn stille tijd, ik denk juist in mijn stille tijd, heb ik op dit gebied enorm geworsteld. Want ik zat op de Bijbelschool en dan had je helemaal een rooster. 'S Ochtends van zo laat tot zo laat was een stille tijd. En 's avonds na het eten had je van 7 tot 8, ik weet niet meer precies welke de tijden, had je Bijbeltime. En dat betekende dat je uit je Bijbel moest lezen. En daar hield je je aan, want dat waren de regels en iedereen deed dat. En dat was geweldig. Maar dan kom je weer thuis. En dan lukt het niet meer. Dan lukt het je niet meer om elke dag uit de Bijbel te lezen. En dan lukt het je ook niet altijd om een uur per dag stille tijd te houden. Dan lukt je dat niet. En dan denk ik, ik was helemaal gefrustreerd daarover. En ik dacht, Heer, ik moet dat toch doen. Ik moet dat. Anders ben ik geen goed christen als ik dat niet doe. Ik moet dat. Ik weet niet of u dat herkent. Dat u het gevoel hebt dat u van alles moet. En God is daarna een proces begonnen met mij, wat ik noem het ontmoeten. Ont-streepje moeten. Het ontmoeten van hem. Het ontmoeten. En dat kan soms, en dat heb ik nog wel hoor, daar ben ik heel eerlijk in. Dan wil ik stille tijd houden. En dan wil ik zelfs in mijn stille tijd heel druk bezig zijn voor hem. Dan ben ik aan het voorbereiden, voor de preek bijvoorbeeld. Of ik zet een cd op, want ik denk dat ik moet zingen. Of ik ga Bijbel lezen, of ik ga van alles doen. Allemaal dingen die goed zijn hoor. Fantastisch. Alleen, wat drijf je? Wat drijf je om dat te gaan doen? Wat is je motivatie? En er is niks mis met discipline. Dat is heel goed. Want ik heb daarna ook gemerkt dat toen ik in het proces van ontmoeten was, dat ik op het duur, dat ik dan ook wel weer heel vrij word. En dat God ook tegen mij zei van, ja, maar discipline is ook goed. God wil je soms ook leren om gedisciplineerd te zijn. Maar het gaat erom wat je drijft. Wat is je motivatie? En dat is wat ik jullie ook wil meegeven. Ook voor deze vakantieperiode. Dus wat dat betreft een ideale vakantieboodschap. Om in deze vakantie de tijd te nemen om te ontmoeten. Je hebt vakantie. Je moet even niks. Maar je mag wel hem ontmoeten. Je zou het zo samen kunnen vatten. Alhoewel we van alles moeten, is het soms nodig om even te ontmoeten, zodat we hem werkelijk kunnen ontmoeten. Zal ik hem nog een keer herhalen? Alhoewel we van alles moeten, is het soms nodig dat we even ontmoeten, zodat we hem werkelijk kunnen ontmoeten. Soms doe ik het wel eens in de auto. Dan doe ik net alsof hij naast mij zit in de auto. En dat helpt. Dat helpt mij echt. Omdat ik dan veel meer het idee heb dat hij in levende lijven bij mij zit. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je, als je een kopje thee gaat drinken, dat je 2 kopjes thee zet. En dat je een stoel tegenover je zet en je zet er een kopje thee bij. En het zit hem niet in dat kopje thee, maar je maakt voor jezelf, dat kan jezelf helpen om hem echt te willen ontmoeten. En niet met van en je tijd, ook je stille tijd, te vullen met allerlei bezigheden, zonder hem werkelijk te ontmoeten. Ik wil gewoon graag nog de tijd nemen. Ook vanmorgen, als je het moeilijk vindt om hem te ontmoeten. Misschien heb je hem al vaker ontmoet, misschien heb je hem nog nooit ontmoet. Maar hij is hier en hij wacht op je. Zelfs als je net als in het verhaaltje naar huis gaat, zonder hem te ontmoeten, dan nog wacht hij op je. Hij staat continu voor je klaar om je te ontmoeten. Of de tweede van Maria, dat je er weer een keuze voor wil maken om hem centraal te stellen in alles van je leven. Dat je je leven wil verspillen aan hem. Of de derde, dat je misschien nog gebonden bent aan dingen, waardoor je niet werkelijk die hulp van God kan zijn waar God je toe geroepen heeft. Laten we samen naar Jezus gaan. Jezus, hier zijn we. Hier zijn we, Jezus. Ik weet dat u op ons wacht. Dat u ons wil ontmoeten. Heer, en als er lasten zijn op onze schouders die we niet moeten dragen, Heer, dan bid ik dat we dit op dit moment af mogen leggen. Dat u altijd voor ons klaarstaat. Dat u ons werkelijk wil ontmoeten. En dat we bij u onszelf mogen zijn. En dat u ons voorbeeld bent, dat als wij u ontmoeten, dat we steeds meer op u gaan lijken. Dat als we u werkelijk ontmoeten, gaan we steeds meer op u lijken. En zullen we ook weten wat we moeten doen en wat we niet moeten doen en wanneer. Omdat we op u gaan lijken. Omdat u centraal staat in ons leven. Heilige Geest, wilt u komen op dit moment en de harten aanraken. Heer, wat bent u geweldig. Heer, als we u ontmoeten, dan stromen we vol van uw liefde. Stromen we vol met passie. Heer, we hebben het nodig dat we u ontmoeten. Uit onszelf kunnen we het niet. Heer, ik wil die eerste liefde, wil ik zo graag vasthouden. Maar daarvoor heb ik het nodig om u te ontmoeten. En dank u wel dat u er altijd bent. Dank u wel. Ik wil ook gebedsteam vragen. Ze voor de mensen die naar voren zijn gekomen. Of ze daarvoor willen bidden. En ik wil ook gewoon nog even de tijd nemen. Voor ons allemaal. Om opnieuw Jezus werkelijk te ontmoeten. En ook als je straks naar huis gaat, om het dan mee te nemen. Want je ontmoet Jezus niet alleen hier in de kerk. Hier ontmoet je Jezus, maar ook elkaar. Maar ook als jullie straks naar huis gaan, Jezus gaat met jullie mee. Hij zit bij je in de auto. Hij zit bij je aan tafel. Ik zou bijna zeggen, hij slaapt bij je in bed. Hij is bij je, waar je ook gaat. Wat een rijkdom is het om u te kennen. Om u te ontmoeten en met u te wandelen, met u te leven. Heer, wat een rijkdom. En dank u wel dat als we zo naar huis gaan en elkaar gaan ontmoeten, dat u erbij bent. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.